Van harte welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederlands, waarin we het hebben over herstel van verslaving en hoe de boeddhistische praktijken en beoefening zoals mindfulness, compassie en liefdevolle vriendelijkheid ons daarbij kunnen helpen en ondersteunen. Mijn naam is Rogier en ik ben jullie gastheer in deze podcast. Samen met mijn vertrouwde vrienden uit de Recovery Dharma Sangha bewandel ik het achtvoudig pad en ben ik onderweg in herstel van verslaving. Het is een weg van vallen en opstaan, van worstelen en blijven ademen. En zonder jullie zou ik vermoedelijk niet blijven wandelen. In deze aflevering van Boeddha's en Herstel gaan we het hebben over zuivere inspanning en balans in ons herstel. En na de uitgebreide uitnodigingen zitten bij mij aan tafel. Heerlijk, die stilte. Gelukkig heb ik, vergezeld door de krekels en door de stilte, meer dan genoeg innerlijke stemmen om de ruimte te vullen. Dus over leegte hoef ik me nooit echt zorgen te maken. Mocht jij je toch aangesproken voelen om deel te nemen aan deze podcast en jouw inzichten alsnog willen delen over het werken aan herstel van verslaving en jouw ervaringen met de beoefeningen van het boeddhisme daarbij, voel je dan ook van harte uitgenodigd. Je kunt met mij, en hopelijk met anderen, weer in gesprek gaan op zondag 11 juni om 17 uur. De aflevering zal dan gaan over zuivere aandacht en opmerkzaamheid in herstel. Maar nu eerst de zuivere inspanning en balans in herstel. In de vorige podcast heb je al kunnen luisteren naar de lezing over deze zesde spaak van het achtvoudig pad. Mocht je er toch nog niet naar hebben geluisterd, dan wil ik graag de eerste alinea voorlezen, omdat die direct tot de verbeelding spreekt en in de kern ook uitlegt wat we eigenlijk verstaan onder zuivere uiteenspanning. Het hoofdstuk begint daarbij als volgt. Zuivere inspanning is de eerste van de concentratiegroep. Dit betekent dat we ons concentreren op hoe we ons inspannen voor ons begrip, herstel en onze ontwaking. Zuivere inspanning is niet gebaseerd op hoeveel we zouden moeten mediteren, op hoeveel service we zouden moeten doen of op hoeveel tijd we in gezonde activiteiten steken. In plaats daarvan is het onze intentie om gebalanceerde energie te besteden aan het ondersteunen van andere onderdelen van het pad, met name aan wijsheid. In al zijn eenvoud is dat toch een ingewikkelde alinea. Of beter gezegd, er wordt heel veel gezegd en er staat ook veel dat op elkaar ingrijpt. Laten we daarom beginnen met wat vaak het meest in het oog springt en waar in de meeste meetings ook vaak de aandacht naartoe gaat als we dit lezen. De zuivere inspanning is blijkbaar niet gebaseerd op hoeveel we zouden moeten mediteren, op hoeveel service we zouden moeten doen of op hoeveel tijd we in gezonde activiteiten steken. Instinctief merken we gevoelsmatig iets op bij die zin. Het doet iets met ons. Aan de ene kant voelen we ons daardoor bevrijd en tegelijkertijd knaagt er iets, alsof er iets incorrects of onterechts wordt gezegd, of als dat het niet is, dan lijkt het minimaal incompleet. Het is een bevrijding omdat we plotseling iets voelen verschuiven. Ik word niet langer gewogen. Het algemene adagium van de meetbaarheid en van de maakbaarheid, die maakt dat iets goed wordt op het moment dat we zeggen meer is beter, dat komt te vervallen. De inspanning die we leveren wordt niet meer zuiver als we ons meer inspannen. Het gaat blijkbaar dus niet om die hoeveelheid inspanning die we verrichten. Het is niet de kwantiteit die bepaalt. Het gaat niet om hoe vaak we iets doen, hoe vaak we mediteren. Er is geen meetbaarheid meer. Dat bevrijdt enerzijds, maar het roept, onbewust in ieder geval, toch ook de vraag op, wat dan wel? De parameters van de meetbaarheid vallen weg, maar dat laat mij ook met lege handen staan. Want als ik mijn herstel niet langer kan ophangen aan de geruststellende gedachte, ik heb mijn bepaalde kwotum gehaald, ik heb zoveel meetings bezocht, ik heb zoveel op een dag gemediteerd, minimaal 3 keer natuurlijk, 's ochtends, 's middags en 's avonds, en ik heb zoveel keer koffie gezet, ik heb alle vinkjes kunnen zetten. Als het daar niet langer om gaat, wat blijft mij dan nog vrij? Kortom, wat is mijn herstel dan eigenlijk? Wat is die inhoud van het herstel? Waar is mijn herstel op gebaseerd? Als we iets weten, dan is dat nuchterheid op zichzelf niet voldoende is. Herstel is hoe dan ook meer dan nuchterheid. Het kleine geheimpje is natuurlijk dat we ook al wisten dat ons herstel helemaal niet in die quotums ligt. We hoeven ons herstel ook niet af te tellen aan het aantal minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren, decennia, dat we nuchter zijn. Ons herstel ligt niet in die aantallen. Sterker, iemand kan al jaren nuchter zijn, de sangha achter zich hebben gelaten, zich richten op partner en werk. Maar als de geest nog steeds regelmatig worstelt met de niet-acceptatie van de werkelijkheid en van het leven zelf, is er dan echt sprake van herstel? En wat als het antwoord inderdaad nee is? Wat is herstel eigenlijk? Welke inspanning zorgt ervoor dat ons herstel plotseling zuiver is? Het antwoord uit de alinea die we net voorlaten is dat de inspanning die we leveren, de kwaliteit van zuiverheid daaraan ontleent aan het idee van wijsheid. Zuivere inspanning wordt bepaald, niet door hoeveelheid, maar door een zuiver inzicht en een zuivere intentie van compassie, medevreugde, liefdevolle vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. En dat is een wending in ons inzicht. In plaats van een voorafgegeven en een bepaalde hoeveelheid wordt de vraag naar wat is zuivere inspanning dus door de Boeddha eigenlijk beantwoord met de wedervraag, wat is wijsheid? Of nog specifieker, wat is jouw wijsheid? Want jouw inspanning is niet de mijne, en wat ik nodig heb om de rug recht te houden, of zoals men dat zegt, strong back and soft front, en te werken aan mijn herstel, is niet per se wat jij nodig hebt voor jouw herstel. Je mag het zelf onderzoeken, en tegelijkertijd, en noodzakelijkerwijs, om het antwoord te vinden, zul je het ook zelf moeten onderzoeken. Want je vindt dat antwoord namelijk niet buiten je. Je vindt de antwoorden ook niet in deze stem. Je vindt het antwoord zelfs niet in alle teksten. Je kunt nog zoveel lezen, maar het antwoord ligt uiteindelijk in jouzelf. De weg naar verlichting, naar herstel, naar wijsheid is open en vrij toegankelijk. Maar het wandelen naar en in herstel, voet voor voet, pas voor pas, dag voor dag, dat doe je uiteindelijk zelf. Met die vrijheid rijst natuurlijk ook de vraag of dan elk antwoord dat je geeft op de vraag naar wat voor jou zuivere inspanning goed is, correct is, passend is, dan is vooropgesteld eigenlijk het antwoord altijd in zekere zin ja. Elk antwoord dat jij jezelf geeft is waar. Wat je ook doet, het is hoe dan ook perfect. Want wat je ook doet, het is blijkbaar precies dat wat je nodig hebt. Ja maar, hoor ik de kritische stem al snel opduiken, met enigszins cynisme en sarcasme in zich in de achtergrond. Wat nou als ik zo ernstig worstel dat ik op het punt sta om terug te vallen? Wat als dat het antwoord is op mijn zuivere inspanning? Hoe zit het dan met de zuivere inspanning en die zogenaamde perfectie van het moment van je? Ik ben verslaafd, ik ben ziek, wat is daar perfect aan? Wat is de zuivere inspanning achter de terugval? Vooropgesteld, ik wens niemand een terugval toe. Mocht je op zo'n moment zitten of voelen dat je dit mogelijkerwijs eraan zit te komen door de stress in je leven, door levensomstandigheden, dan zeg ik vooral en raad ik vooral aan, Neem contact op met iemand die je nabij is. Zoek een vertrouwde vriend, een mentor, of gewoon met de door jou gekozen sangha en deel over jouw lijden. Durf te zeggen, ik sta op het punt om. Wees open, probeer je hart te openen en steek je hand uit. En je kunt ook altijd contact opnemen met ons. Kortom, ik wens niemand een terugval toe. Maar uit ervaring weet ik ook dat een terugval soms onvermijdelijk is. En het is onvermijdelijk precies omdat het nodig is om tot nieuwe inzichten te komen. Of laat ik het anders zeggen, nog scherper geformuleerd. Als je dan toch aan het terugvallen bent, laat die terugval dan iets betekenen. Want die keuze heb je nog steeds. Ik kan me de onverdraaglijke zucht van het moment, de spanning, het verlangen, het intense, zuigende, knagende, jeukende verlangen maar al te goed voorstellen. Die zit bij mij nog steeds onder de huid. Dus ik spreek niet vanuit het niets. Net als jij weet ik wat lijden is. En toch nodig ik je bij deze uit. Onderzoek je eigen ervaringen. Onderzoek je omstandigheden. Hoe ben je gekomen tot die terugval? Hoe ben je terechtgekomen na al dat werk in dit moment van lijden? En te midden van die terugval, wat ervaar je precies? Dat onderzoeken, die keuze heb je altijd. En je gaat, als het goed is tenminste, niet dood van de terugval. Je mag opnieuw beginnen. En je start ook zeker nooit helemaal vanuit nul. En zeker als je dit onthoudt. Er zit, hoe vervelend, naar, ontwrichtend en verdrietig ook, en dat meen ik met alle compassie in mijn hart, er zit wijsheid verborgen in je terugval. Wees daarom bereid om er naar te luisteren. Ook dat is een vorm van zuivere inspanning. Soms is bewustwording het enige dat we kunnen opbrengen, zo stelt de tekst ergens verderop. Soms is dat ook de enige betekenis die we kunnen ontlenen aan ons eigen lijden en de worsteling, de inspanningen die we wijden aan ons herstel. Het is goed om jezelf te realiseren en misschien soms zelfs om jezelf wat adem te geven als je volledig klem bent geraakt en de weg niet meer ziet. Verslaving is niet betekenisloos. Dat staat haaks op onze maatschappelijke begripsvorming van het idee van verslaving en het roept misschien zelfs ook wel weerstand op als we kijken naar het lijden dat onze verslaving teweeg brengt en als we de verloedering en de pijn zien die we onszelf en onze omgeving hebben aangedaan. Maar al die dingen, alle chaos, luchtledigheid en al het lijden ten spijt, onze verslaving is niet zinloos. Ik ben ervan overtuigd dat onze verslaving ons iets wil zeggen. Het heeft een boodschap voor ons. Het heeft een boodschap voor ons. Onze verslaving is geen ziekte. Het is een boodschap. Onze bewustwording daarvan is soms het enige wat overblijft. En tegelijkertijd is dat ook het startpunt van onze inspanningen. Wijsheid begint met opmerkzaamheid. Maar opmerkzaamheid begint ook met wijsheid. Het is de wijsheid om te zien dat je ervaringen niet zonder betekenis hoeven te blijven. Aandacht voor ons lichaam, voor onze geest, voor onze omstandigheden, is nooit een lege aandacht. Onze getrainde aandacht is niet hol, die is niet betekenisloos of zinloos. Het is geen ongefocuste aandacht. We besteden energie aan onze aandacht. We verrichten onze inspanning. Met andere woorden, niet zomaar. Om die reden staat er aan het begin van de alinea die we net hebben gelezen dan ook: zuiver inspannen is de eerste van de concentratiegroep. Zoals gezegd en zoals regelmatig al herhaald in de verschillende afleveringen van deze podcast, bestaat het achtvoudige pad eigenlijk uit drie groepen. De wijsheidsgroep, de ethiekgroep en dus hierbij de concentratiegroep waar we nu aan beginnen. Deze groepen staan niet op zichzelf en ze functioneren ook niet zelfstandig. Ze werken op elkaar in, zoals de elementen waar elke groep uit bestaat ook op elkaar inwerkt. Bij de wijsheidsgroep, als we het hebben over de zuivere intentie, dat weer bestaat uit compassie, medevreugde, gelijkmoedigheid en liefdevolle vriendelijkheid, geldt dat al die elementen op elkaar instelen. Het is namelijk af te raden om gelijkmoedigheid te beoefenen zonder compassie, want dan wordt je meditatie kil. Maar op het moment dat je je gelijkmoedigheid alleen maar baseert op compassie, dan wordt die compassie niet zeggend. Kortom, elk element en iedere groep werkt op elkaar in. Voor de concentratiegroep, in het boeddhisme samadhi genoemd, bestaat uit de drie onderdelen van het achtvoudig pad de zuivere inspanning, de zuivere aandacht en de zuivere concentratie. Samadhi, vrij vertaald of samengevat de geconcentreerde meditatieve absorptie van één object, of in één woord eenwording, komt uit het Pali en heeft als wortel sam-a-di. Wat zoiets betekent als verzamelen of samenbrengen. Van daaruit dus ook die uiteindelijke concentratievertaling, dat tegelijkertijd de benaming is van de groep, als ook van het laatste onderdeel van die groep. Daarbij gaat het niet alleen om het samenbrengen van de focus van de geest op één object, maar ook op het samenbrengen van de drie groepen, ethiek en wijsheid en concentratie, tezamen. In dat kader, en als een zijdelingse aantekening, als je de focus bij je beoefening dus enkel neerlegt op de concentratie zelf, dan is je beoefening dus ook altijd onvolledig en loopt deze mank. Er ontbreekt een deel, en niet zomaar een klein deel, maar er ontbreekt 2/3 van je beoefening, namelijk de ethiek en de wijsheid erachter, ervoor en erin. De zuivere inspanning, waar we het in deze podcast nog steeds over hebben, vormt binnen de concentratiegroep in zekere zin het focuspunt van de aandacht en van de concentratie. Want waar is al die mindfulness en concentratie nu precies op gericht? In een toespraak zou de Boeddha het volgende hebben gezegd over zuivere inspanning. En wat, monniken, is de zuivere inspanning? Hierin wekt een monnik zijn wil op om het opkomen van kwaad, de onheilzame staten, te vermijden. Hiervoor spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarna. Zo ook om het kwaad, de onheilzame staten die reeds opgekomen zijn, te overwinnen. Om heilzame staten die nog niet zijn opgekomen, te laten opkomen en om heilzame staten die opgekomen zijn te handhaven, om hen niet te laten afzwakken, maar hen tot groei te brengen, tot volle wasdom en perfecte ontwikkeling. Dit is de zuivere inspanning. De Boeddha sprak voor zijn tijd nog enigszins omslachtig, vol met regeltjes en opsommingen, maar tegelijkertijd ook best volstrekt helder in al zijn omslachtigheid. Samengevat zegt de Boeddha hier dus dat zuivere inspanning in feite 4 focuspunten behelst, of eigenlijk 2 zijden van dezelfde munt heeft. Ten eerste, dat wat niet goed voor ons is, dat wat onheilzaam is voor ons, te vermijden en te overwinnen. En ten tweede, dat wat goed voor ons is, wat heilzaam en goed voor ons is, te laten ontstaan en te laten groeien en te bloeien. Zoals je merkt, ook zuivere inspanning is uiteindelijk maar een vertaling. De oorspronkelijke term die in het boeddhisme werd gebruikt voor de zuivere inspanning was samavayama in het Pali of samyak vayama in het oudere Sanskriet. Sama of samyak, wat wij vertalen als zuiver, betekent in zijn oorsprong eigenlijk zoiets als volledig of oprecht of in perfecte harmonie. In andere vertalingen zou iemand misschien juist kiezen voor juist of voor wijs, maar het gaat in dit geval om juist in de zin van de meest accurate positie ten opzichte van. Zoals alles in het boeddhisme is ook dit relationeel. Het gaat om de verhouding ten opzichte van. Het gaat om een vorm van zuiverheid als dat van een tandwiel in een horlogewerk. Volledig nauwkeurig, volledig ambachtelijk afgestemd en volstrekt in overeenstemming met het horloge wat dat maakt dat het tikt en dat stopt zodra die zuivere afstemming ontbreekt. De vayama, of de vayama, dat wij vertalen als de inspanning, betekent eigenlijk zoiets als uitrekken, het strekken, of het uitbreiden, of het trainen, of het uitdiepen van de energie. En tegelijkertijd slaat het op het uitstrekken van de armen in de breedte, als op, ook op de handeling van het afmeten van de reikwijdte tussen die armen. De zuivere inspanning, in de vertaling van samavayama, dekt dus eigenlijk niet de lading van de beoefening zuivere inspanning, omdat het een optelsom is van energie, dat het gaat over de afstemming, over de verhouding tot, over uitstrekken in plaats van focussen en over afstemmen op harmonie, op balans, op evenwicht. Al die dingen vallen in dat ene begrip van de zuivere inspanning. Tegelijkertijd hebben we op gebied van onze verslaving en ons werken aan herstel zeker wel iets aan deze uitgebreidere, maar tegelijkertijd meer precieze vertaling van het idee van zuivere inspanning. In het boek lezen we over de zuivere inspanning onder meer ook een juist tempo, door periodes van activiteit en rust af te wisselen, is belangrijk. We moeten ons bewust zijn van wat onze geest, emoties, lichaam en herstel op dit moment aankunnen en overbodige stress door het pushen van onszelf voorkomen. We kunnen de dingen vermijden die onzuivere gemoedstoestanden veroorzaken en proberen om dingen te doen die ons in een kalmere staat van zijn brengen. In deze alinea zien we precies die bovenstaande twee elementen van de zuivere inspanning terugkomen. Het gaat om afstemmen, het juiste tempo vinden, periodes van activiteit en rust om de juiste momenten afwisselen. Bijvoorbeeld, ik kan de telefoon op de juiste momenten wegleggen en de WhatsApp-notificaties afsluiten omdat ik weet dat dit onrust bij mij teweeg brengt en daarmee dus onzuivere gemoedstoestanden bij mij veroorzaakt. En tegelijkertijd kan ik gemiddeld een uurtje per dag doorbrengen in de frisse lucht, door bijvoorbeeld een wandeling of door een stuk te fietsen, omdat ik weet dat dit mij een kalmere staat van zijn brengt. Als ik dat vergelijk met mijn toestand toen ik nog in een actieve verslaving was, dan was de afstemming met mijn gezondheid, met evenwicht, met balans volstrekt zoek geraakt. In het blind najagen van mijn verlangen naar verdoving, in seks en in porno, kwam ik enkel buiten om de boodschappen te doen en om van en naar mijn werk te gaan. Ik had de lamella volledig gesloten, zodat het daglicht niet meer naar binnen kwam. De computer stond 24 uur aan en ik was volledig gekluisterd aan de virtuele wereld van een digitale scherm. Ik sliep misschien iets van 4 tot 6 uur en soms viel ik voor het open scherm in slaap. En als dat voor je te extreem is, als je dat niet herkent of niet iets soortgelijks hebt ervaren in jouw verslaving, dan zal er denk ik in ieder geval de gejaagdheid, de onrust, de ongefocuste afleiding je waarschijnlijk wel bekend voorkomen. Het gaat erom dat alles uit evenwicht is. Alles staat scheef in onze verslaving. Alle verhoudingen zijn uit balans. En hoewel mensen soms een hekel hebben aan dat woord, van balans, van evenwicht of van de middenweg zoeken, is dat toch waar de zuivere inspanning, in ieder geval voor mij, juist over gaat. Zuivere inspanning gaat over het vinden van de balans in herstel. Het evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Tussen focus en afleiding. Het gezonde midden vinden, steeds weer en iedere dag opnieuw ook kijken naar wat ik nodig heb en wat de wereld en het leven van mij vraagt. Het gaat om het vinden van het midden, maar het is ook altijd een persoonlijk midden. Jij zult jouw midden moeten vinden, net zoals ik dat zou moeten zoeken. En jij kan daarbij niet aan mij voorschrijven wat goed, wijs of zuiver voor mij zou zijn, net zo min als ik dat voor jou kan. De beoefening van Samavayama is dus vooral ook een beoefening van zelfonderzoek. Het is een uitnodiging om jouw ervaringen vooral ook te onderzoeken, met er als reden om tot balans te komen, om die juiste verhouding tot te vinden. De boeddhistische non en Tibetaanse Vajrayana meditatielerares Pema Gudrun zegt er het volgende over. We can make ourselves miserable, or we can make ourselves strong. The amount of effort is the same. Het is een raadselachtige uitspraak misschien, maar het slaat precies op die beoefening van de Samavayama. Op de zuivere inspanning. We kunnen onszelf vernietigen en ellende over onszelf afroepen, of we kunnen onszelf verzorgen, sterk maken, de rug rechten. Maar de mate van energie die we in onszelf steken, is hoe dan ook hetzelfde. Dus aan jou is de keuze, in welke inspanning wil jij jouw energie stoppen? Het onaangename aan de zuivere inspanning is ook dat het voor mij in ieder geval ook ergens een connectie heeft met het idee van schaamte. Omdat naast dat bevrijdende aspect van de zuivere inspanning, dat ik niet langer gewogen word aan de hand van die inspanningen die ik verricht, is er ook een deel van de weerstand die ik er zelf bij ervaar. Want zoals ook al uitgebreid aandacht aan besteed, wanneer is het goed genoeg? Wanneer ben ik goed genoeg? Dat voor mezelf te moeten bepalen en zelf in mijzelf de vrijheid, maar ook de kracht te ervaren om te mogen zeggen, ik ben goed genoeg. En dan vervolgens rust en vrede te vinden in die uitspraak. Het roept nog steeds heel veel onrust bij me op. Ik heb onlangs een blog geschreven over de ervaring van schaamte. En de blog ging precies over die ervaring van dat innerlijke, knagende, bijna onophoudelijk gevoel van wat ik ook doe, het is niet goed genoeg. Die onzekerheid, dat gevoel van onrust, waar ik langzaam steeds meer vrede mee begin te krijgen, is uiteindelijk ook helemaal niet zo vreemd dat dat een soort van basisgevoel is waarop ik loop, die ik ervaar. Ik ben namelijk opgegroeid en opgevoed met het idee dat ik niet genoeg ben. En omdat dat idee zo is met mij samen is opgegroeid, is het opgeven van het idee ook gewoon het opgeven van mijn basis, als van wie ik ben. Het is als het ontkennen van mijn zelfgevoel. Natuurlijk voelt dat ontwrichtend. Tegelijkertijd is het onderdeel van mijn verslaving en dus ook een onderdeel van mijn werken aan herstel. En misschien herken je ook zelf iets in dat gevoel, in dat onderhuidse, onderliggende basisgevoel van ik ben niet goed genoeg. Ik ben onthand. Ik mis de innerlijke basis om voor mijzelf te kunnen bepalen en te kunnen zeggen, dit wat ik hier en nu doe, is voldoende. Misschien herken je de onrust als je tegen jezelf zegt, ik ben goed genoeg. Ik mag er zijn zoals ik ben, inclusief mijn vermoeidheid, mijn pogingen, mijn missers en mijn flaters, ik ben goed genoeg. Dat kan onrust bij jezelf teweeg brengen, misschien zelfs wel gevoelens van angst. Ook dat is een wezenlijk onderdeel van de ervaring van verslaving en herstel. In het boek wordt daarover onder andere ook gezegd in het hoofdstuk over zuivere inspanning. Hard zijn voor onszelf, onszelf pijnigen en lijden aan perfectionisme zijn allemaal bekende gevoelens tijdens verslaving en herstel. Als we ons schamen voor het niet goed genoeg zijn, voor niet genoeg ons best doen, of voor gewoon niet genoeg zijn, kunnen we deze momenten gebruiken om zuivere inspanning te beoefenen en om te reflecteren op de vraag, hoe kan ik op dit moment vriendelijk en mild voor mezelf zijn? Het valt me vaak op tijdens onze meetings, hoeveel van de mensen die samen met mij op weg zijn naar herstel, hoeveel er van ons worstelen met perfectionisme. We willen het zo graag perfect doen. Deels hangt dat samen met het gevoel dat we iets goed te maken hebben. En deels hangt dat ook samen met onze innerlijke, al te menselijke en zo invoelbare behoefte om gewoon gezien te worden als wezens die het goed doen. Ons verlangen tot perfectie is soms heel wezenlijk niets anders dan het diepe verlangen om ontvangen te worden en gezien te worden als iemand die ertoe doet, die betekenis heeft, die verschil maakt. Verslaving en perfectionisme lijken misschien tegenovergesteld, de chaos van de verslaving en de orde die perfectionisme representeert, maar dat blijken ze uit onderzoek helemaal niet zo te zijn. Perfectionisme wordt misschien hoog aangeprezen in onze op prestatie en maakbaarheid gerichte samenleving, maar onderzoek toont aan dat zowel perfectionisme als verslaving vaak in feite slecht aangepaste copingsmechanismen zijn voor iets onderliggends, zoals bijvoorbeeld trauma, angst, depressie. Uiteindelijk zijn zowel verslaving als perfectionisme mechanismen die ons een illusionair gevoel van controle bieden. Perfectionisme maakt dat we op magische wijze kunnen denken dat wat we niet onder controle hebben kunnen manipuleren, kunnen beheersen. Dat we in onze verslaving denken we dat we het kunnen verdoven, kunnen wegmaken, verdraaglijk kunnen maken. Perfectionisme is regelmatig, zo blijkt, ook een getraumatiseerde reactie op de ervaring van chronische onveiligheid. Door de dingen perfect te willen doen, denken we vaak als kind dat we ons lijden van het falen en de voortdurende spanning van het leven die dat falen met ons meebrengt, vermijden. Maar het leven is niet veilig. Dat was het toen niet. En dat is het inmiddels ook nog steeds niet. En op die manier, door dat te blijven denken, bieden zowel perfectionisme als verslaving ons dus twee verschillende antwoorden op hetzelfde verlangen van vermijding en ontkenning van het leven zelf. Het streven naar perfectionisme, dat soms gepaard gaat met het werken aan herstel, gaat vaak over iets anders dan gewoon hoge doelen voor onszelf stellen. Eerder leidt ons streven naar perfectionisme vaak tot gevoelens van onrust, angst en naar binnengeslagen boosheid, dat wil zeggen depressie, en gevoelens van eenzaamheid en van isolement, omdat precies dat streven naar perfectionisme in zichzelf de gedachte draagt dat we het alleen zouden moeten kunnen, dat we het alleen moeten doen. Herstel lijkt in het perfectionisme een doel dat we in ons eentje moeten bereiken, in plaats van een weg die we samen mogen bewandelen. En zo graaft het perfectionisme voor ons alvast het graf van het onvermijdelijke falen. Want de mogelijkheid tot inzicht van bijvoorbeeld een terugval wordt gezien als falen. En de angst voor dat falen leidt vervolgens tot de gedachte, ik faal toch wel, dus waarom zou ik het ook maar proberen? Een vermoeiende, energietergende gedachte die onze verslaving gemakkelijk versterkt en een terugval zelf in de hand werkt. De beoefening van zuivere inspanning staat dan ook haaks op het idee van perfectionisme. Het gaat over harmonie en over afstemmen keer op keer op wat de situatie in dit moment, hier en nu, nodig heeft. En iedere situatie is steeds anders. Iedere situatie vraagt om zijn eigen wijsheid. De zuivere inspanning vraagt je dan ook niet om harder en dieper te graven in jezelf. Wat het van je vraagt, is: wat heb je nodig? Tot slot is er nog een aspect van de zuivere inspanning dat haak staat op het idee van de perfectie. En dat is het idee van de vergankelijkheid. Perfectie in zichzelf is een oneindig streven. Het zal nooit haar doel bereiken. De vraag naar wat is de perfecte compassie is een onzinnige vraag. En het perfecte herstel bestaat niet. De impuls van onze verslaving ligt vaak verscholen in het idee, dat wil zeggen in de illusie, dat wij onze plezierige ervaringen kunnen vasthouden, dat we ze permanent kunnen houden. En in het verlangen om elke vorm van lijden die we dan ook maar ervaren, weg te moeten maken, uit te moeten wissen, omdat juist die ervaringen impermanent blijkt te zijn. Ons herstel ligt verscholen in het inzicht dat we onze energie daar niet in hoeven te steken. Omdat we weten, dat heeft ons zelfonderzoek van meditatie, mindfulness en compassie namelijk al aangetoond, dat elke ervaring hoe dan ook uit zichzelf weer uit elkaar valt. Daar hoeven we helemaal niets voor te doen. De zuivere inspanning schuilt er dan ook niet in om onze ervaringen krampachtig vast te houden. Onze impulsen te sturen en te kaderen en daarmee als het ware herstel tot stand te brengen. De inspanning is niet gericht op het samenbrengen van datgene wat hoe dan ook weer uit elkaar valt. Dat is de oefening niet. De oefening van zuivere inspanning is juist om ons zuiver en helder, volledig ontspannen in te spannen. Geïnspireerd door zuiver inzicht en door een zuivere intentie van compassie en van vriendelijkheid, om zo de ruimte te openen en herstel simpelweg te laten ontstaan, daar waar het altijd al aanwezig was, in de potentie van ons eigen ontwaken. Zo is de zuivere inspanning ook altijd het vinden van de ontspanning in de inspanning. Alles wat we hoeven te doen is te ademen. De wereld valt vanzelf uit elkaar. Daarmee zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast. Natuurlijk is nog lang niet alles gezegd over zuivere inspanning en hoe dit kan helpen bij ons pad naar herstel. Er zijn nog talloze inzichten te delen en er is nog zoveel verdieping aan ervaringen te vinden. Mijn stem is er slechts één in een zee van stemmingen en ervaringen. Dus voel je dan ook van harte uitgenodigd om de volgende keer aan te sluiten bij deze podcast en bij Boeddha's in Herstel en met mij in gesprek te gaan over jouw ervaringen met herstel en het boeddhisme. Zoals aan het begin van deze podcast al aangekondigd, vindt de volgende opname van Boeddha's in Herstel plaats op zondag 11 juni om 5 uur. Je kan daarbij digitaal aansluiten via Zoom of fysiek. Stuur daarvoor dan even een bericht via onze website, dan kan ik je uitnodigen op locatie. En je kunt ook altijd even een mail sturen voor meer informatie over deze opname. Dat kan via info@recoverydharma.nl. Onderwerp van de volgende aflevering zal zijn zuivere aandacht en opmerkzaamheid in herstel. Voel je van harte uitgenodigd om mee te praten. Dan eindigen we deze podcast met een wens tot verlichting, waarmee we ook altijd onze meetings eindigen. Mogen jij, ook door middel van deze podcast, vertrouwen vinden in jouw eigen vermogen tot ontwaking. En mogen jij, welk pad je ook bewandelt, jouw pad vinden naar herstel. De wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde, noemen we dit Sangha. We hopen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door diep lijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wezens delen. Mogen dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld.